Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen in zijn bloed. Die ons gemaakt heeft koningen en priesters, God en zijn vader. Hem zij de kracht en heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen van de lofzang van Zacharias. En wel daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en wel met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van de lofzang van Simeon het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Het tweede vers van de lofzang van Simeon na de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om onze mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand God des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en met de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezing is Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Lucas 2 dus, de eerste 21 versen. Daar luidt nu Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdend in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kinderke vinden in doeken gewanden en liggend in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzend God en zeggende: Heere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkend en prijzend God, over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover de schriftlezing, dan zoeken we nu Gods heilig aangezicht in gebed. Heren, ook deze dag nog mogen we met u wereldwijde kerk de geboorte van uw lieve Zoon Jezus Christus herdenken. God die mens werd, die onze staat aanvaard heeft, opdat zondaren zalig zouden worden, met u verzoend door zijn bloed. Want zijn menswording, uw menswording, o zaligmaker, is toch het begin geweest van de vernedering, die gevolgd werd door de verhoging, want wij zoeken u, o Heere Jezus Christus, zittend aan de rechterhand van uw Vader, o Vader der lichten. Wij naderen tot u door uw lieve Zoon, het Lam, staande als geslacht. En dat kunnen we alleen maar in waarheid doen, door de werking, door de inwoning van de Heilige Geest, die Geest die Heere is en levend maakt, die van u, o Vader, en van u, o Zoon, uitgaat, die tezamen met u, o Vader, en met u, o Zoon, aangebeden en verheerlijkt wordt. Kom, o noordenwind, ontwaak, o gij zuidenwind, doorwaai de hof van uw kerk. Maak ons alle, als we het niet zijn, tot levende leden van uw kerk. Breng uw kerk tot bloei, leer ons matig, rechtvaardig en godzalig te wandelen. Doordring ons van uw heiligheid in uzelf, want buiten uw Zoon bent u aan ons of onbekend of verterend vuur. Openbaar ons uw barmhartigheid in de Zoon van uw liefde, Jezus Christus, de schoonste aller menskinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. O God, die ons ten schilde zijt, ga u ons met uw heiligt voor. Doe ons toch, o Vader der lichten, in uw licht het licht zien. U kent ieders noden en zorgen, heilig alle smart. Als we geen zorgen kennen, geeft dat we voorspoed dankbaar mogen zijn. Dit is zeker, dat mensen diepste nood de nood der zonde is. En het eerste wat nodig is, is dat we dat gaan beseffen. Wat baat het ons, al zou ons alles voor de wind gaan, maar we zijn geen kind van u, we zijn niet met u verzoend. Ontdek ons als het nog nooit gebeurd is aan onszelf, trek ons naar uzelf toe. Door de kracht van uw Heilige Geest leer ons alleen vertrouwen op Jezus Christus, de enige en de volkomen zaligmaker. Wees ook dit deel van uw wijngaard nabij gedenkt, de broeders van de kerkraad in het geven van leiding aan de gemeente. Vermeerder het getal van uw knechten, wil mannen, jonge mannen roepen en bekwamen tot dienaar van het woord, wil daartoe de opleiding zegenen, maar bovenal bekwaam mannen door uw heilige geest. Heren, kon het zijn dat ook aan dit deel van uw wijngaard een herder en leraar wordt geschonken? Dat is toch de bedoeling, dat in elke gemeente de drie ambten vertegenwoordigd zijn, dat er diakenen zijn, dat er ouderlingen zijn, maar ook een dienaar van het woord. Heren, kon het zijn dat wij in onze eeuw een opleving mogen meemaken in ons eigen vaderland, dat meer dan menig ander land een zendingsgebied is geworden. Heren, dat degenen die onder het woord komen er echt door geraakt en gestempeld worden. Maar kon het zijn dat mensen vervreemd van uw dienst, nooit opgevoed bij uw dienst, zich voegen bij uw kerk, ja bovenal tot u zelf bekeerd worden. Geef dat wij het evangelie dat ons is toebetrouwd ook aan anderen zoeken door te geven. Heren, wees ons ook in deze dienst nabij, om Jezus wille. Amen. Ik wilde uw aandacht vragen voor de verzen 15 tot en met 17 van Lucas 2. Daar luidt Gods onfeilbare woord als volgt. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. We gaan het hebben over de herders. Allereerst zullen we zien dat ze heen gegaan zijn naar Bethlehem. In de tweede plaats dat ze het kindeke gevonden hebben. En tenslotte dat ze alom het woord dat hun van dit kind gezegd was, bekend hebben gemaakt. De herders dus, in de eerste plaats, ze zijn naar Bethlehem gegaan. In de tweede plaats, ze vonden het kindeke. En in de derde plaats, ze maakten alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. De afkondigingen, de eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerk, voorbij de extra collecte voor het bouwfonds, hartelijk aanbevolen. Aanstaande oudejaarsdag zal de dienst bij Leven en Welzijn aanvangen om 2:30 en die zal dan gehouden worden in de Valkenhoek. Dan zullen er twee collecten zijn voor diaconie en kerkvoogdij. De kerkvoogdijcollect is dan bestemd voor de inrichtingskosten van de Valkenhoek. Deze collecte wordt hartelijk bij u aanbevolen. We gaan zingen van de lofzang van Maria. De eerste vier verzen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer. Mijn zaligmaker noemen. En wat er verder volgt. In de eerste vier verzen van de lofzang van Maria. gemeente rond het begin van de christelijke jaartelling stonden herders maatschappelijk en godsdienstig veelal niet in hoog aanzien. Herders plachten in dienst te staan van groot grondbezitters die de eigenaars waren van schaapskudden. Ze werden er nogal eens van verdacht een schaap voor eigen doeleinden achterover te drukken. Een herder mocht niet getuigen in een rechtszaak. Voor een herder viel het ook niet mee zich te houden aan alle reinheidswetten van Mozes. En al helemaal niet aan alle bepalingen die de schriftgeleerden daaraan hadden toegevoegd. Op herders placht men neer te zien. Een kind vond het helemaal niet zo fijn als die moest zeggen: mijn vader is herder. Op herders werd neergezien. En wat merken we nu? In de kerstnacht heeft de Heere dat ook gedaan, maar wel in een heel andere zin dan mensen dat deden. Hoe deed God het? Wel, ik zeg het maar met een psalmwoord: hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Paulus heeft van God geschreven: hij verkiest wat niets is. Dat merken we ook in de kerstnacht op. Hij zoekt het verachte, het onedele, het weggedrevene. Mensen mochten dan op herders neerzien. Deze herders in Bethlehems velden vreesde de Heere, hadden diepe achting voor hem, hadden belang bij de vervulling van zijn belofte, dat de Christus zou verschijnen. Hoe weet ik dat deze herders kinderen van God waren? Dat is heel eenvoudig. Een engel verscheen hen en zei tot hen: vrees niet. Ik had het zojuist over God vrezen, en dan bedoelen we met vrezen juist niet bang zijn voor God, maar God liefhebben en ontzag hebben voor God. Toen die engel zei tegen de herders: vrees niet, toen ging het over vrezen in de zin van bang zijn. De herders hoefden niet bang te zijn, voor God niet. En voor mensen niet. En let maar eens op. Als dat van Gods wegen tegen een mens gezegd wordt, gaat het altijd over zijn kinderen. Ik weet niet of we die uitspraak kennen. Die het meest te vrezen hebben, plegen onbevreesd te zijn. En die niets te vrezen hebben, zijn zo vaak bevreesd. Die het meest te vrezen hebben, dat zijn diegenen die God niet kunnen ontmoeten, plegen vaak onbevreesd te zijn, niet de vraag te stellen: o mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En omgekeerd, degene die niet hoeven te vrezen, omdat God op hen heeft neergezien, zijn zo vaak bevreesd. Nou, lees daarvoor maar de psalmen. Denk aan psalm 42, daar zegt de psalmist: daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Bij het ware geloof hoort strijd. Is het niet van binnen, dan is het wel van buiten. Is het niet van buiten, dan is het wel van binnen. Maar hoe is God nu? Die laat telkens opnieuw
zijn kinderen weten, wees in geen ding bezorgd. De Heere wil aan zijn kinderen de zekerheid geven, ik ben met u. Wat zou een nietig mens u doen? Vrees niet, zo zegt die engel tegen de herders. Want ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. En wat was die blijdschap? Dat de Messias, waar de gelovigen onder Israël zo lang naar hadden uitgezien naar zijn komst, nu deze nacht metterdaad geboren was. U is heden geboren, de zaligmaker, Christus de Heere, in de stad van David. Aan de herders werd het evangelie verkondigd, de blijde boodschap. En dat is de boodschap dat de zaligmaker is gekomen. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Het evangelie is aan de herders verkondigd. En dan gaan wij zien hoe de herders daarop gereageerd hebben. En als we daarbij stilstaan, dan is het ook met die bedoeling. Ook ons wordt het evangelie verkondigd. En hoe reageren wij daarop? Want dat weten we toch allemaal wel. Een predikant heeft niet alleen de roeping het woord van God uit te leggen. Dat hij zegt dat staat er en dat betekent het. Maar die moet het ook toepassen. Bij echte uitleg hoort al toepassing. Juist omdat we met het woord van God te maken hebben. Dat is van Gods geest ingegeven en dat is nuttig. Tot lering. Tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing. Het woord Gods moet toegepast worden. Wat heeft dat ons te zeggen? Wat is de bedoeling van dit woord van God in ons leven? Hoe hebben de herders op het evangelie hun verkondigd gereageerd? Mijn eerste gedachte is, ze gingen naar Bethlehem. Het was bij die mensen niet zo, zou het wel waar zijn. Nee, ze geloofden vast en zeker, het is waar. En dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt, ja, dat kan ik begrijpen. Want zij hebben een engel gezien en gehoord. Maar dat overkomt ons niet. Dat mag waar wezen. Calvijn zegt, ergens in zijn institutie staat al vrij aan het begin, dat we de Bijbel zo moeten lezen, al was het een godspraak rechtstreeks uit de hemel. Dat is het. Maar zo moet je hem ook lezen. God spreekt tot ons. Ik zeg niet dat een christen niet overvallen kan worden door twijfel zelfs aan het woord van God. Als we bekend zijn met het boek van Wilhelmus van Brakel, en ik hoop dat niet alleen de titel ons wat zegt, maar dat we ook iets weten van de inhoud, de redelijke godsdienst. En de man leefde eind 17e, begin 18e eeuw, die schreef er al over. Twijfel aan het woord van God. Dat kan een kind van God overkomen. Maar dat is altijd ten onrechte. Dat is altijd ten onrechte. Kijk, het kan zijn dat iemand beleden heeft. Ik heb vrede met God. Mijn zonden zijn mij vergeven. En dat ik daar op een gegeven moment aan ga twijfelen. En dan kan je het niet zonder meer zeggen. Die twijfel is ten onrechte. Want het is mogelijk, zeer wel mogelijk zelfs, dat iemand ten onrechte ervan uitging dat hij een kind des Heren was. Het is dus mogelijk dat iemand twijfelt aan het feit, ben ik wel een kind van God? En dat je moet zeggen, die twijfel is alleszins gerechtvaardigd. Je moet nog een stap verder gaan. Je moet eerlijk de werkelijkheid onder ogen zien, je bent het niet. Om het alsnog te worden. Maar als het loopt over het woord van God, ik zeg niet dat zelfs niet een ware christen overvallen kan worden door twijfel, is de Bijbel wel het woord van God. Maar die vorm van twijfel is altijd ten onrechte. Er is er één die absoluut ten allen tijden de waarheid spreekt en dat is God. En wij belijden van de Bijbel. Het is het woord van de levende God. Wij moeten de Bijbel zo lezen, als kwam ze tot ons als een rechtstreekse Godspraak uit de hemel. God zelf spreekt tot ons door zijn woord. De herders hebben niet getwijfeld aan de boodschap van de engel. Wij moeten niet twijfelen aan het woord van God dat ons is gegeven. Als we door welke vorm van twijfel dan ook overvallen worden, dan moeten we smeken, o God, verlos mij er alstublieft van. Want als ik van deze zaak nog iets mag zeggen, een onbekeerd mens kan hopen dat de Bijbel niet waar is. En een kind van God kan wel eens bevreesd zijn dat de Bijbel niet waar is. Dan is er toch nog een verschil. Dan zal je vragen, dat moeten we trouwens altijd doen, als het loopt over twijfel aan het woord van God. O God, verlos me van die twijfel. Ja, je kan er ook vanuit gaan dat je er helemaal niet mee zit dat het woord Gods waar is. Je neemt het voor kennisgeving aan, maar je blijft zoals je bent. Dan doe je het toch heel anders dan de hem. Het is niet zo dat die dat woord van de engel hebben aangehoord, nou mooi. Wie weet dat we nog eens naar Bethlehem gaan en dan zullen we zien of het zo is. Nee, ze zijn met haast naar Bethlehem gegaan. Ze hebben het niet voor kennisgeving aangenomen, want dat komt ook voor. Dat mensen er niet mee zitten en dat u er niet mee zit, is de Bijbel wel het woord van God. Maar dat je, hoewel je dat aanvaard blijft die je bent. Als dat zo is, dan kan dat een buitenstaander soms nog meer bevreemden dan iemand die bij een kerkelijke gemeente behoort. Ik denk aan een meisje dat wel kerkelijk was opgevoed. Maar dat in de kerk waartoe ze behoorden nooit hoorde van de noodzaak van wedergeboorte en bekering. En die kreeg bekering. En die jongen die behoorde bij een gemeente waar die boodschap heel helder en duidelijk gebracht werd. Maar niet iedereen in die gemeente was tot God bekeerd. En dat meisje hoorde de boodschap. En weet je wat die zei? Als dit waar is, dan kan je toch geen minuut rustig blijven. Als dit waar is, dan is het toch onbestaanbaar dat je onbewogen blijft zitten. Toch deden veel mensen dat. Ik weet niet hoe het met u is, maar wij horen het woord God. Dat wordt ons gebracht opdat wij niet blijven die we zijn. We zijn er niet mee dat we toestemmen, ja, een mens moet bekeerd worden. Nee, het gaat erom dat we ons metterdaad bekeren. En dan weet ik, de herders waren het al. Zij mochten de Heere reeds vrezen. En dat bleek niet in de laatste plaats daaruit. Ze gingen naar Bethlehem. Maar goed, als ik de herders even laat voor wat ze zijn en toepassingen maak, dan denk ik niet alleen aan de voortgang van het werk der bekering, maar ook aan het begin ervan. Het moet toch ergens een keer beginnen dat wij ons met de daad bekeren. En ik weet niet hoe het hier ligt, Maar als ik dat tegen mijn catechisanten zei in Elspeet, dan werd er meer dan eens opgemerkt. De ene keer kwam het er zus uit. En de andere keer kwam het er zo uit. Ja, maar uiteindelijk kon je er niks aan doen. Het moet je gegeven worden. En de ene keer reageer je daar zus op en de andere keer zo. Meer dan eens heb ik gezegd, we doen er allemaal wat aan. Er is niemand die er niets aan doet. Of je werkt tegen, of je geeft je gewonnen. En dan komt vaak de aap uit de mouw. Dat mensen zeggen, nee, het is niet zo dat ik me gewonnen heb gegeven, maar ik werk niet tegen. Dat is niet zo. En daar is het net het probleem. Dat een mens zichzelf nog veel te goed inschat. Een mens werkt wel tegen. Dat is juist het eerste wat we moeten erkennen dat wij niet willen. Augustinus kwam daarachter. Toen was het zover dat hij weer naar de christelijke kerk ging. Jaren was hij weer naar de christelijke kerk gegaan. Hij gaat weer. Hij raakt ervan overtuigd, het woord Gods is de waarheid. En toch, hij blijft die die is. Hij wil niet, hij kan niet breken met zijn zondige levenswandel. Hij vraagt om bekering en het gebeurt niet. Waarom niet? Later is hij heel eerlijk. Omdat ik het zelf niet wilde, zegt hij. Ik wilde het wel. En toch wilde ik het niet. Ik wilde het wel, maar het hoefde voor mij niet direct te gebeuren. Liever juist niet direct. Ik wilde niet met mijn zondige levenswandel breken. Ja, en dan kom je op een punt dat er maar één is die je daarin kan veranderen en dat is God. Dat God je wil vernieuwen. Dat is dus wel waar, als we ons werkelijk bekeren, is het God die het in ons werkt. Maar dat doet niets af van onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de roeping niet om naar Bethlehem te gaan. Maar wel om God te aanbidden. En dan gebruik ik de woorden die de Heer Jezus gebruikt in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. In geest en in waarheid. Wij hoeven niet naar Bethlehem of naar Jeruzalem. Ik zeg niet dat als we het heilige land bezoeken ons eerzicht in de schriften niet vermeerderd kan worden. Ik wil het niet ontkennen. Maar voor de zaligheid is het niet nodig om naar Jeruzalem of Bethlehem af te reizen. De weg is gelukkig veel korter. Ga in uw binnenkamer en bid het gebed van de tollenaar, o God. Wees mij zondaar genadig, Heere. Gun gij toch leven aan mijn ziel. Als ik daar nog even op terug mag komen, ja, het gaat zomaar niet. Ik heb een predikant gekend. Als je dat tegen hem zei, dan stelde hij een tegenvraag. En wel deze, zeg ik dat nou mee in verstand? Of is het beleving? En hij had je altijd. Want als je zei, ja, dominee, dat zeg ik met mijn verstand. Daar zei hij, dan hoop ik dat je gaat zien dat dat vijandschap tegen God is. Het klinkt heel rechtzinnig, maar het is vijandschap tegen God. En als je zei, ik zit er echt mee. Daar zei hij, vertel er eens maar van. Dus hij had je altijd. Maar in dat laatste geval, als je er echt mee zat, dan boogde die man je de weg te wijzen. Nou, ik hoop dat er hier ook mensen zijn die er echt mee zitten. En dan is mijn opdracht de weg te wijzen. En dan weet ik in ieder geval dat we alles aan God moeten vragen. Als wij moeten zeggen, ik weet niet hoe het moet, er is er één die het wel weet. Dus altijd weer komt het daar op neer. Vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. En als je niet weet hoe je bidden moet, dan moet je aan God vragen en aan niemand anders. Of hij je wil leren hoe je bidden moet. De herders hebben de boodschap van de engel gehoord. En ze zijn met haast naar Bethlehem gegaan. Ze zijn niet, dat is ook een les die we eruit kunnen trekken. Bij die engel verschijnen. schijning blijven steken. Dat is toch wat, wij hebben een engel gezien. Nee, het ging hun niet om de engel, maar om de boodschap. Het ging hen, zo mogen we zeggen, om het kindeke liggend in de kribbe. Zo moet het nog zijn. Wij moeten het niet verwachten van de boodschapper, maar van de boodschap. Natuurlijk, wij zijn geroepen daar naar de kerk te gaan waar het woord van God Bijbel bediend wordt. En dan hoeven we het niet ingewikkelder te maken dan het is. Als dat het geval is, dan hoor je van de ene middelaar, van de twee wegen en van de drie stukken. Dat is makkelijk om te onthouden. En zo eenvoudig ligt het op. Je hoort van de ene middelaar dat er twee wegen zijn, een brede en een smalle, dat je van de brede op de smalle moet komen. En dat wie de smalle weg leert bewandelen, weet van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar als we dat gezegd hebben, de ene boodschapper heeft meer talent dan de ander in het voordragen, ook in het uitdiepen van het woord Gods. De een kan daar meer van vertellen dan de ander. Dan hoor je liever een predikant met 5 talenten, dat zal duidelijk wezen, dan met 1. En toch gaat daar een groot gevaar in. Dat wij bij de gaven en bij de talenten blijven steken. Het gaat niet om de schil, het gaat om de vrucht. En dan mag de een planten en de ander mag nat maken. En God geeft de wasdom. Niet bij de boodschapper blijven staan, maar laat het zo zijn dat de boodschap ons hart in brand steekt. Al hetgeen uw mond aan mij heeft toegezegd, geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Onder andere ook daarom, boodschappers zijn tijdelijk. Een predikant die gaat van de ene plaats naar de andere plaats. Niemand heeft hier een blijvende stad, dat geldt ook predikers van het woord. Als we ons helemaal binden aan één bepaalde prediker, dan zien we het niet meer zitten als die weggaat. Het moet zo zijn, uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. Het is een van de kenmerken van klein in de genade, dat ze vaak al te zeer verbonden zijn aan een dienaar van het woord. Dan kan je dat net zien als met kleine kinderen. Die hebben een band aan hun ouders, maar die denken dat hun ouders onaantastbaar zijn. Als het goed is, blijft er een band, ook bij het grote woord. Maar dan gaat een kind ook beseffen, mijn ouders zijn ook mensen met tekortkomingen en met gebreken. En als het goed is, blijf je toch heel veel van ze houden. Is het zo ook niet in het geestelijke? Dat een kind in de genade soms kan denken dat diegene die voor hem gebruikt is om hem tot Christus te leiden, zo'n beetje onaantastbaar is. En dat hij later mee gaat verstaan. Het is een van de feiten. Deze is voor mij gebruikt. Voor anderen zijn het weer anderen geweest. En al Gods knechten en kinderen hebben hun tekortkomingen, hun gebreken, die falen. Dat is een uitspraak van Augustinus. Ik haal hem nog een keer aan. Degene met wie wij gerechtvaardigd worden, schreef Augustinus in een van zijn boeken, mogen we nooit gelijk stellen aan degene in wie wij gerechtvaardigd worden. Degene met wie wij gerechtvaardigd worden, dat zijn al Gods kinderen. Daar heb je goed eens een band aan. Daar heb je een band aan als je God mag vrezen. Zonder meer. Maar je mag ze nooit gelijk stellen aan degene in wie je gerechtvaardigd wordt. En dat is de Heere Jezus Christus. De herders zijn naar Bethlehem gegaan. Ik kom bij mijn tweede gedachte. Ze vonden Maria en Jozef, maar dan de climax. En het kindeke liggend in de kribbe. Ze vonden het kindeke. Dat staat er, dat kon ook niet anders. Had er kunnen staan. En ze vonden Maria en Jozef. En het kind, dat was er heel niet. Nee, dat had er simpelweg niet kunnen staan. En waarom niet? Dan kom ik terug omdat ik al gezegd heb, omdat Gods woord de waarheid. Mensen kunnen dingen wel bewust anders voorstellen dan ze zijn. Maar iemand kan ook de goede trouw onjuiste informatie doorgeven. Iemand vraagt je de weg, je duidt de weg uit en je weet niet dat ergens een weg is opgebroken. Je bent de goede trouw. De goede trouw is het toch zo dat je onjuiste informatie verstrekt. Dat kan ons gebeuren. Dat iemand terugkomt en zegt, dat is ook wat moois. Die weg is opgebroken. En dat je moest zeggen, joh, dat wist ik ook niet. Had ik het geweten, dan had ik je op een andere manier de weg gewezen. Dat kan ons mensen overkomen. Het is niet best dat we anderen wel bewust misleiden, maar het kan zijn. We weten ook niet alles. Dat we ervan uitgaan, ook voor onszelf, het zit zus, en het blijkt niet zo te wezen. Maar dat is met God anders. Op het woord van God kan je aan. Er is een gezang en daar staat in: antwoord op alle vragen geeft ons uw woord. Nou kan je op dat gezang ook iets afdingen in die. Er zijn allerlei vragen. Hoe moet je een huis bouwen? Als het gaat om koken, ik noem maar wat. Dat zijn niet de vragen waar de Bijbel een antwoord op geeft. Ik weet wel, in de Bijbel lees je over de tempelbouw van Salomo en de bouw van de tabernakel. Dus wat dat betreft kan je er nog iets van leren. Begrijp me goed. Maar we snappen toch allemaal wel, dat zijn niet de vragen waar de Bijbel een antwoord op geeft. En toch. Als het gaat om de vragen met betrekking tot de eer van God, hoe moet je God nou dienen? Hoe leer je hem nou kennen? Hoe word je zalig? Dan is het helemaal waar. Antwoord op alle vragen geeft ons het woord van God. Dan kan je het zo niet bedenken of het woord van God werpt licht over je levenspad. En wat is de hoofdinhoud van het woord? God zoekt het verloren. Als je het met één Bijbeltekst zou zeggen, een tekst die wel de Bijbel in het klein genoemd wordt, en dan moeten we eigenlijk allemaal weten over welke tekst het gaat. Johannes 3, vers 16, daar staat het: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Jezus Christus als zaligmaker van zondaren is de hoofdinhoud van de schrift. Het ware geloven is een voorwaar en zeker houden van al datgene wat God in zijn woord ons heeft geopenbaard. En het is ook en bovenal een vaste trouw. Niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid uit louter genade, alleen om Christus wil, geschonken is. De herders gingen op weg naar Bethlehem en ze vonden het kind. Daar gaat het dus om dat wij het kind mogen vinden. Als het loopt over kerkgang, Bijbellezen, gebed, dat noemen wij wel de genademiddelen. In die genademiddelen gaat het om de middelaar. Die middelen zijn ons gegeven, opdat wij de middelaar zouden mogen leren kennen. De herders gingen naar Bethlehem met z'n van het kind. Dan denk ik aan de Bijbeltekst. Zoek de gij zult vinden. geklopt en u zal worden opengedaan. Bid en gij zult ontvangen. Als wij bidden om een lang leven, is het niet te zeggen dat God dat gebed verhoort. Dat geldt ook als wij bidden om gezondheid. Een jongen kan bidden om een meisje, een meisje om een jongen. Wat is de Bijbel zo tegen? Helemaal niets toch? Want het is niet goed dat de mens alleen is. En toch, je kan niet zeggen, ik weet absoluut zeker dat God dat gebed verhoort. Maar dat ligt anders met het tollenaarsgebed. Als we dat bidden, zou het dan mogelijk zijn dat God niet naar ons hoort? En als God hoort, wanneer doet hij het dan? Ik vroeg dat eens aan mijn catechisanten. Ja, en de een gaf het antwoord zus en de ander zo. En één meisje zei, dan hoort God direct. En ik zei, waarom? Dat heeft hij zelf gezegd. Dat is een goede antwoord. Want als je biedt en dat gelooft je niet, dan is je gebed geen waarlijk gebed. Bieden, dat doe je, als het goed is, pleitend op Gods belofte. En dan geloof je wat daar staat, dat is echt waar. En het is niet zo dat God het aan mij verplicht is om mij genade te schenken. Integendeel. Maar hij belooft genade te geven aan mensen die niet verdiend hebben. Uit louter genade om Christus wil. Ik kan dat illustreren met een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Dan noem ik John Newton, misschien wel eens van gehoord. Hij is bekend geworden als predikant en vooral als gezangendichter. Zijn bekendste gezang is Amazing Grace. En een ander bekend gezang, daar ken ik ook de Nederlandse herdichting van, luidt als volgt. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet klinkt mij uw naam in door. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor. Newton had een godvrezende moeder gehad, maar hij was nog geen 7 jaar toen stierf. En zijn vader was wel een christen, een naamchristen althans. Maar die heeft zich weinig bekommerd om de godsdienstige opvoeding van zijn zoon. Als jonge man is Newton helemaal vervreemd van de dienst van God. Hij werd een atheïst en een vrijdenker. Hij voer als matroos op een schip. Toen dat schip midden op de Atlantische Oceaan overvallen werd door een storm. En eerst dacht hij dat het nog wel meeviel. Maar een oude zeeman zei tegen hem, we moeten er niet van uitgaan dat we dit overleven. En toen sloeg hem de schrik om het hart. Bijbelteksten kwamen in zijn gedachten. God zal om hun verderf lachen. Hij vreesde voor eeuwig verloren te gaan. Hij wist dat ik nu moest sterven, ben ik verloren. En wat heeft hij in zijn nood beloofd? Dat hij God zou gaan zoeken. De storm is tegen verwachting in gaan liggen en het schip is niet gezonken, was het zwaar gehaven. En Newton, die heeft gedaan wat hij gezegd had. Hij begon de Bijbel te lezen. Een van de eerste teksten waar zijn oog op viel was deze. Indien gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer. Zal de hemelse vader de heilige geest geven aan degene die hem daarom vraagt. Dat gaf hem moed om verder te gaan. Vooral omdat er stond de hemelse vader. Want als er gestaan had uw hemelse vader, dan had het hem niet zoveel troost gegeven, want hij kon niet zeggen, ik ben Gods kind. Maar nu stond er de hemelse vader. En als je hem biedt om de heilige geest, en Newton vertelt, dat eer het schip aankwam in een haven in Ierland, in beginsel de weg van verlossing hem duidelijk gemaakt was, dat er zaligheid is in Christus, God en mens. De zaligmaker die verschenen is om het verlorene te zoeken, die gestorven is om de schuld te verzoenen. Het licht, al was het maar heel in beginsel bij de Newton, ging hem op in de duisternis. En dat is toch met geloof het geval. Want wat gebeurt er? Het is zo, je wordt zondaar voor God, maar je ogen gaan ook open voor de onnaspeurlijke schoonheid van Christus. En de een ziet daar meer van dan de ander, maar dat geldt voor iedereen die wederom geboren is. Hij wordt ondierbaar. Ons hart gaat uit naar hem. Jezus, bron van hemelvreugde die ons hart eens smaken zal. Och, wat ooit ons kon verheugen, gij verheugt ons bovenal. Ik citeer dit lied, ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat het een lied is van Lodes tijd. In ieder geval is het een Bijbelslied, als het loopt over de inhoud. Jezus, bron van hemelvreugde, die ons hart eens smaken zal. Och, wat ooit ons kon verheugen, gij verheugt ons bovenal. De herders vonden het kinderke. En dat was toch een kinderke, net als andere kinderen. Ja, van buitenaf gezien wel. Bij het opgroeien werd de Heere Jezus, dat was heel duidelijk, de man van smart. En van buitenaf gezien moest je zeggen, hij had geen gestalte nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar dat wordt anders als God ons verstand gaat verliezen. In ons hart opent. Dan zeggen we het. De evangelist Johannes na. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en waarheid. En zo hebben die herders op het kind gezien. Hoe weet ik dat? Dat weet ik uit het vervolg. Ze maakten alom bekend het woord dat hun van dit kindertje geschied was. Nou kunnen wij de Heere Jezus niet zien zoals de herders dat gedaan hebben. Wij kunnen hem niet zien in zijn lichamelijke gestalte. En toch spreken we wel over geloven als zien op Jezus. Die de Zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hoe zie je hem dan? Zoals die ons getekend wordt in het woord van God. En dan kunnen mensen ons vragen, joh, wat doe je in de kerk? Niet alleen op zondag, maar zelfs door de week. Nou ja, het kan zijn dat we naar de kerk gaan, ja, anderen stellen de prijs op. Het gebeurt dat jongelui nog naar de kerk gaan, omdat hun ouders het willen, maar meer niet. We kunnen ook naar de kerk gaan, ja, het hoort er helemaal bij, we zouden het niet graag laten. En dan stopt het. Maar het gaat erom dat we naar de kerk mogen gaan om woorden van eeuwig leven te horen. Dat we naar de kerk gaan om te mogen horen, God zoekt het verloren. En dat is toch altijd weer hetzelfde. En toch blijft het altijd weer nieuw. Ik las pas het laatste boek van dominee Doornenbal. Zijn kerkbode bericht. En daar schrijft hij in een van die stukken dat het tegen de kerst was. En in een ziekenhuis sprak een dokter hem aan. Geen gelovige dokter, dominee, het is vroeg toch een drukke tijd. Zoveel diensten. En om dat telkens weer wat nieuws te brengen. En ik weet niet of u Doornenbal kent. Maar dat was een man met een grote zelfspot. Maar ook een diepe ernst, weet je wat hij zei tegen die arts? Ik heb nog nooit als predikant wat nieuws gebracht. Ik breng het aloude evangelie. Ik geef antwoorden op die vragen die alle eeuwen door gelijk blijven. En waar je altijd weer hetzelfde antwoord op mag geven. Natuurlijk. Doornenbal wist ook wel, en dat heeft hij zelf gedaan, dat de predikant aan de ene kant van de zaak moet belichten, en dat mag belichten, en aan de andere kant, maar uiteindelijk is het waar. Het is altijd hetzelfde, en je kan toch zeggen, het is altijd nieuw. Het zijn de goede tierenheden des Heren, zo zei de profeet, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn en barmhartigheden geen einde hebben. En dan komt het. Zie, ze zijn elke morgen nieuw. Een kind kan een cadeau krijgen zo groot dat een kind vraagt, is ook echt voor mij? Wel een paar keer en dat je zegt, dat nou echt voor jou. En de praktijk leert als dan een paar dagen voorbij zijn dat een kind tegen een ander kind kan zeggen, en dit is van mij. En jij mag er niet aankomen. Maar zo gaat het niet met genade. Dan blijft de verwondering over, is dat echt voor mij? Dat kan nog een vraag zijn, bij het sterven en bij het naderen van de dag. Dat je het opnieuw wil horen, dat het echt voor jou is. Want wat dat betreft komen we nooit verder dan de tollenaar, tenminste dat is niet open. O God, wees mijn zondaar genadig. Maar dan is het ook zo, we wensen dat anderen daarin delen. En zo kom ik bij mijn derde gedachte. De herders hebben het woord wat hun van dit kind gezegd was, alom verbreid. Ja, de herders, anderen zullen erop neergekeken hebben. De mens ziet aan wat voor hoog is, God ziet het wat aan. God is de allerlaatste rechter. Wij kunnen ons in mensen vergissen, maar God niet. Maar we mogen daar toch gaan toevoegen, een boom wordt daar zijn ruggen kent. Dat ook. Want de tekst oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Nog, wordt nogal eens misbruikt. Zo in die zin als iemand zegt dat hij een christen is. Wie zijn wij om er een vraagteken bij te zetten? Moeten we van iedereen maar geloven. Wij moeten niet over het hart oordelen. Als iemands belijdenis bijbels is. En zijn levenswandel niet wereldgelijkvormig. Iemand kan zich mooi een voordoen dan die is. Maar er is één recht. Maar dan blijkt al, wij mogen mensen wel aanspreken op de vruchten. En in deze moeten we ook kritisch ten opzichte van onszelf zijn. Dan is het goed dat we ten aanzien van onszelf nauwere maatstaven aanleggen dan voor anderen. Dat er dingen zijn waarvan je zegt, och, ik zal het een onder niet willen verbieden. Maar zelf doe ik het toch met niet. Ik ken christenen, om een voorbeeld te noemen, ik geef een voorbeeld waarin ik ze niet navolg, maar christenen die ik zeer respecteer, die zelf nog niet op een fiets stappen om naar de kerk te gaan op zondag. Dat doen ze niet. En dan kan je niet zeggen, wat zijn dat wettische mensen? Als je daar binnenkomt in zo'n kamer, de vreselijke golf komt je tegemoet. En dan voel je, je hebt niet te maken met mensen. Er zijn dingen die ze zelf niet doen zonder dat ze het een ander willen opleggen. Ik heb er nog moeite mee gehad. Integendeel, ik heb er alleen maar eerbied voor en ik voel me verbonden aan die mensen. Dat is juist een mooie trek. Dat er dingen zijn, en ik kan er andere dingen opnoemen. Dingen waarvan je zegt, nou, zelf doe ik het niet, ik zou het een ander nog niet eens willen ontzeggen. Dat is het algemeen. Want als je mensen hebt die zegt, ja, ik probeer in alle opzichten de grens te naderen. Dan vrees ik dat helemaal niet goed zit. Altijd, dat is even een opmerking terzijde, maar altijd als het woord Gods beslag legt op het hart van de mens, zie je een zekere verzeldering intreden. In allerlei opzichten. Matig, rechtvaardig en godzalig. We hoeven niet het onderste uit de kant te hebben. Alles wat geoorloofd is, hoeven we nog niet te doen. Maar nou één punt, dat die herders het woord verbreid hebben. Want dat is zeker. Als Gods genade ons wordt geschonken, dan komt eruit. En nou heeft de een meer gaven om in contact te treden met anderen dan de ander. Iemand die voor zijn bekering heel makkelijk contacten legt met anderen, zal dat na zijn bekering ook doen. Alleen de inhoud van zijn gesprekken zal gaan veranderen. Maar het is ook waar, want ik heb al eens mensen gesproken waarvan ik toch geloof dat we God mogen vrezen, die ermee zaten. Ik zeg er zo weinig van. En dat je moet zeggen, het gaat hier om mensen die in alle opzichten wat teruggetrokken zijn. En die verwachten dan, als het gaat over geestelijke dingen, moet ik ineens praten als brugman. Ja, zo werkt dat niet. Want God, die werkt in een mens in overeenstemming met zijn karakter. De een heeft 1 talent te ondervangen. Als je 1 talent hebt, hoef je er echt geen 5 te gebruiken. Maar dan kan een mens al heel wat zeggen met een halve zin. Soms nog meer dan een ander met een heel verhaal. In ieder geval. Wat die herders nou deden, dat doet uiteindelijk elke christen. Die gaat spreken over dat kind. En dat maakt die al onbekend. Je kinderen natuurlijk, als je ze hebben mag, broers en zusters, familieleden, medescholieren. Kan ik een recept geven hoe je dat aan moet pakken? Nee. Want de een heeft een achtergrond zus, de ander zo. Maar dat het zo is dat we voelen, elk mens moet God ontmoeten. En dat kan alleen maar wel getroost als die de zaligmaker leert kennen. En dan denk ik aan Wilhelmus van Brakel, haal ik hem nog een keer aan. Ik hoop dat u dat boek De Redelijke Goddienst kent en ook gelezen. Dat is een boek, dat zeg ik er ook maar even bij. Dat hoef je niet van het eerste hoofdstuk tot het laatste hoofdstuk in 1 keer uit te lezen. Je kan er best middenin beginnen. Dat kan je als een naslagwerk gebruiken. Waar gaat het mij nou om? Brakel die spreekt over het profetisch ambt van Christus. En dan gaat hij het ook hebben over het profetische ambt van een christen. Dat je geroepen bent de naam van Christus te beleiden. En dan gaat Brakel al in op de tegenwerping. Ik vind dat zo moeilijk. Ik weet niet wat ik zeggen moet. En dan zegt Brakel, al zeg je maar, je kan God zomaar niet ontmoeten. Zeg in ieder geval wat. Dat kan je toch altijd wel zeggen. Nou, ik ga daar helemaal met Brakel mee. Zeg altijd wat. Al komt het er nog zo onbeholpen uit voor je gevoel. Maar vraag of je een wegwijzer mag zijn. En we zullen altijd moeten beseffen dat we maar een heel gebrekkige wegwijzer zijn. Ja, en het belangrijkste is dan dat je liefde hebt tot dat kind. Dan denk ik aan een jonge man. De man in kwestie heeft het me verteld toen hij al een oude man was. Die had een godvrezende moeder, wat die overigens helemaal niet zo fijn had. Want hij zegt, wij mochten dingen niet die anderen wel mochten en we werden gewaarschuwd. En hij kwam eens thuis en zijn moeder huilde. Hij zag dat van gehuild. En dat viel helemaal verkeerd, hij was van jaar of 16, 17. Hij zegt, mens altijd dat sombere gedoe, kan het eens een keer niet wat vrolijker. Hij zegt, want haar reactie toen ben ik nooit vergeten. Zei, kind, ik huil niet van verdriet, maar van blijdschap. En toen haalde ze woorden van Rut aan. Rut tegen Boas. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat ge me kent, daar ik een vreemde ben? Hij zegt, als jongen van 17 jaar was ik lijster. Ik voelde er iets van aan. En toen hij het mij vertelde, was hij een oude man. En toen zei hij, wat zou ik er nu graag nog eens met mijn moeder over spreken. Want ik mag geloven dat ik nu begrijp wat ze toen bedoelde. Toen voelde ik er iets van aan. En toch stond ik er zelf nog buiten. Dat er in God een vreugde is, heel anders dan de vreugde van de wereld. Zie ik, verkondig uw grote blijdschap. Dan kunnen mensen zeggen, nou, ik merk van die blijdschap niet zo veel. Daar zitten 2 kanten aan. Die blijdschap wordt helaas vaak al te weinig binnen de kerk gevonden. Je moet toch ook zeggen, het is een andere blijdschap. Die blijdschap kan je pas echt meemaken als je er zelf deel aan hebt. Ik ben met rijkdom overladen, wereldling, ik heb een schat. Ik mag me in de weelde baden die de wereld niet bevat. Maar dan toch dat mensen daar ons kunnen zien. Al snappen ze het niet. Dat ze zeggen, ik snap niet dat iemand zo wil leven en zich daar wel bij voelt. Maar dat ze merken, wij doen het wel. En dat wij iets van dat geheim mogen vertellen. Hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen het oog, die nederig kniel ik hoop. Dat we zo de betekenis van kerst verstaan en dat we zo een beminnaar van de Heere zijn en een verbreider van zijn eer. Dat geven de heren. Amen. Wij zingen nog van Psalm 121, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Het eerste van 122. Levende, waarachtige en drie-enige God, breng u uw kerk tot bloei, ook hier in Barneveld en omgeving, dat ook van deze gemeente mag gelden. Ze is een stap op een berg en een licht op een kandelaar. Heren, wat hebben we dan de werking van uw geest nodig om de betekenis van het kerstgebeuren te verstaan? Heren, alleen in uw licht zien we het licht. Doe met ons niet naar onze zonde, zie ons aan in uw Zoon, opdat wij in en door hem u leren verheerlijken in de kracht van uw geest. Drie-enig God, u komt toe alle lof, dank en aanbidding. Neem die toch in Christus naam aan. Amen. Dan zingen we nog de lofzang van Zacharias, het vijfde vers, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Het vijfde vers van de lofzang van Zacharias. aan u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.